het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Waar we het voor doen.
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Ja, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 1 februari. Is het alweer februari? Er is alweer een maand voorbij, ongelooflijk. Ja. Zoals elke week bespreken we de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Bram.
Yo.
Het is Samsung Unpacked vandaag.
Ja, nu eigenlijk.
Terwijl je dit online luistert, is het bezig, het grote Samsung event. Bram die heeft de nieuwe Galaxy S23 toestellen al een week kunnen gebruiken. We gaan hem zo vragen naar zijn eerste indruk. En we hebben ook weer een gast, Nicole Seidsma, met wie we praten over zijn nieuwe vinding, de Whiteboard Wallet genaamd Memo. En dan is er ook nog kort tech nieuws, bijvoorbeeld over hoe Netflix accountdelers wil gaan aanpakken, de VR-bril van PlayStation en de Apple HomePod. We gaan beginnen. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Samsung presenteert vandaag zijn nieuwe vlaggenschepen. Dat gebeurt in San Francisco, toch Bram?
Klopt, ja.
Jij hebt ze al een week kunnen testen. Stiekem.
Ja.
Niemand heeft ze gezien, denk ik. Hoop ik, voor je.
Nee, ik moest ze wel in de wereld testen. En we hebben ze als eerste in de wereld, in ieder geval zitten bij de eerste batch. Normaal gesproken zijn alle grote Amerikaanse YouTubers die eerder die telefoons krijgen. Maar dit keer mochten we mee met de eerste. Dus we hebben echt als allereerst een review video over deze toestellen die ook nu online staat. Dus als je wil zien, dan kun je ze daar gaan kijken. En ja, je moet ze in de wereld testen. Ja, ik moet misschien voorzichtiger zijn, maar ja, ik moest toch een thumb opnemen, een fotootje maken. Ik ben gewoon op straat geweest met deze toestellen. En het is, nou goed, het is ook wel, Samsung laat zoveel lekken altijd over deze toestellen, dat ik al denk, ja, één lekje kan er nog wel bij. Als
nou,
het
dat vond ik dit jaar ook, hoor.
Je wist alles al. Het enige wat je dan nog niet weet is hoe zij die producten in de markt zetten. En waarop de focuspunten zijn. En daar kun je ook wel veel van leren.
Ja, want het zijn altijd wel 3 versies. Vorige keer ook met de S22. Dus dat is geen verrassing. Maar wat zijn nou die verschillen dit jaar tussen die 3 modellen?
Ja, er zijn inderdaad weer 3 modellen. Dus de Basis, de Plus en de Ultra. Ze hebben ongeveer dezelfde kleur gekregen. Ze hebben een nieuw design gekregen. De Ultra vorig jaar had al hetzelfde design. Maar nu zijn de twee goedkopere modellen, tussen aanhalingstekens goedkoper, die zijn af van het camera-eiland achterop. Er zat een soort hobbel, zeg maar. Een soort van drempel zat er achterop. De S22 modellen
in
en daarvoor.
De linkerhoek.
Ja, in de linkerhoek.
De schoudervulling.
Ja, het was een soort padding inderdaad. Ja, dat is wel waar. Nou, daar zijn ze nu helemaal van af. Ze zijn nu, je hebt gewoon 3 hele grote camera kokers. De Floating Island Camera heet het, Tony.
Ja, mooi, ik zie gewoon 3 cameralensjes.
Nee, het zijn drijvende camera's die dus achterop het scherm zitten. Achterop de telefoon zitten. En de Note die heeft er zelfs 5. 3 grote en 2 kleintjes. En dat design is dus nieuw. En voor de rest is veel hetzelfde gebleven. Maar waren veel...
Wat mooie matte kleuren trouwens.
Ja, zijn wel mooie matte kleuren. De kleuren zijn in dezelfde categorie. Dus wittig, groen, paars, roze en zwart. Alleen zijn allemaal mat geworden nu. Dus ze shinen niet meer zo hard.
Maar de zijkant
wel.
Die zijkant die glimt juist heel erg.
Inderdaad, dat was me nog niet eens opgevallen. Dat is echt inderdaad spiegelglad. Maar ik vind het wel een hele chique. Wat vinden jullie van de achterkantjes? Wel chic, toch?
Ja, zeker. Ik vind die kleuren wel
Die groene is heel donkergroen. Wat ja. is, dat is ook wel hip, geloof ik.
Ja, dat is wel een kleur die je vaker ziet. Ja, dat zal vast een Pantoomkleur geweest zijn een tijdje geleden.
Lijkt het een beetje op Apple? Want dat zie je toch ook wel vaak dat daar kritiek op komt?
Ja, de 11 Pro had ongeveer die mosgroen, of wat is het? En je ziet inderdaad bij de iPhones wel dingen als... qua vormgevingstechniek, het contrast tussen een matte rug en een shiny zijkant. Of, Apple speelt daar dan ook mee, want bij de Pro's is de zijkant juist shiny. En bij de gewone is het aluminium. En, nou ja.
Nou, hier is één lijn getrokken, alles is mat en alle zijkanten zijn shiny. En ja, dus dat is het design. En verder, het grootste verschil als je naar de specificaties kijkt, is een 200 megapixel camera in de Ultra. Dus daarin is hij echt anders dan de andere twee modellen. Daar komen we zo nog even op. En het andere ding is dat er nu een Snapdragon chip zit in deze telefoons. En niet meer de Exynos chip. Ja, dat is soms wel de vreemde gewoonte om in de helft van de wereld wel de Snapdragon chip erin te stoppen. En de andere helft moesten met hun eigen chip doen. Die eigenlijk altijd minder presteerde. Maar dit jaar, ja, voor het eerst sinds een lange tijd, hebben alle Galaxy S telefoons dus een Snapdragon chip.
Dat is echt lang geleden dat Nederlanders... de Galaxy S met die Qualcomm chips. Ja, misschien is dat nog de eerste keer zelfs. Misschien
voor
wel.
Die S-lijn zou dat wel kunnen. Het zou wel kunnen inderdaad. Het
is ook is
wel
dat nou goed nieuws? Want ja, diezelfde chip, die hebben alle concurrenten ook.
Ja, dat is waar. Maar de prestaties zijn echt mega veel gestegen. Dus de 33% CPU erbij, 45% GPU, 15% efficiënter. Dat zijn echt, nou ja, voor één jaar is dat echt een gigantische stijging. Maar het is natuurlijk wel een tikkie gênant voor Samsung. Als je Apple zijn eigen chip ziet maken en daarin floreren. Google in de Pixel-telefoon zijn eigen chip, die het ook prima doet. Wel veel minder dan die Snapdragon trouwens, hoor, als je een vergelijking kijkt. Maar en dan moet Samsung nu dus... bij hun beste telefoon terugschakelen naar een chip van de concurrenten. Ja,
wat dat zeggen ze er zelf over?
Ja, niet zoveel. Maar de roddel is wel dat ze volgend jaar ook weer een Snapdragon chip erin gaan stoppen. En dat jaar daarna hopen ze dan weer dat de Exynos chip op niveau is. Dat die weer mee kan doen. Ja.
Aha, ze nemen een soort van pas op de plaats.
Even een adempauze nemen ze
het
inderdaad.
Komt wel
ja.
weer terug. Ze zijn natuurlijk wel een hele grote chipmaker. Maar dat gaat dan over ja, werkgeheugen en opslag en dergelijke. En die processoren, ja.
Ja, dat is een beetje gênant is het
is
wel voor
raar.
Ze. Ja, het is wel een beetje pijnlijk. Ja. Maar goed, 200 megapixel. Wil je al over 200 megapixel hebben, Tony?
Nou, kijk, jij bent het eigenlijk... Als je telefoons test, dan ben je tegenwoordig zoveel bezig met fotografie en filmen.
Het is het enige waar nog onderscheid gemaakt wordt als je naar de telefoons kijkt. Kijk, of je hebt het Apple-systeem of het Android-systeem. Nou, Android... Er ligt nog een laagje bovenop, maar eigenlijk zijn die telefoons praktisch behoorlijk hetzelfde. En ja, waar je dan nog kunt onderscheiden. Ja, kijk, de performance van die telefoons, die is al zoveel jaar zo goed. Die is eigenlijk al sinds de afgelopen 5 jaar hebben die de iets premiere telefoons van plus €500 hebben zo'n goede chipset en alles gekregen. Dat je als normale gebruiker, die niet dagelijks vieren loopt de Fortnite, prima met zo'n telefoon jaren kan doen. En dat is ook meteen het probleem, want die telefoons houden dus veel langer vol. Laat ik zeggen, een probleem voor de telefoonmakers. Telefoons die blijven veel langer goed. Dus mensen blijven veel langer met hun telefoon doen. Waardoor dus ook de smartphoneverkoop enorm aan het kelderen is. Maar inderdaad, die camera's, dat is dus het enige nog waar de echte stappen worden gezet. En als je dan jaar op jaar kijkt, dan denk je, hoe groot is nou die stap? En dat, maar kijk je bijvoorbeeld 5 jaar terug, dan zie je daar wel echt weer een sprong in. Maar we zijn echt op een niveau gekomen dat alle toptelefoons van letterlijk zeggen plus €800... Ja, als je daar nog een slechte camera in hebt, dat kan eigenlijk niet meer. Die heb je echt al jarenlang echt een hele, hele goede camera.
Nee, en die aantallen, hè? Want vorig jaar bij de S22 was het een 108 megapixel. Nu een 200 megapixel. Xiaomi smijt ook met megapixels. Ja. OnePlus smijt met megapixels. Zelfs Apple is overgestapt naar een 48 megapixel.
Bij de Pro-modellen, ja.
Ja. Is dat nou... merk je daar nou direct iets van? Of is het gewoon een beetje flexen? Is het, ik weet hoe het bij de iPhone werkt, maar is dat...
Ja, over het algemeen is het wel aardig flexen, want het is uiteindelijk de meeste foto's die je maakt zijn nog steeds 12 megapixel. Dus dat is ook heel logisch, want er zijn bestanden dan van, nou ja, laten we zeggen, tussen de 3 en de 8 MB per foto ongeveer. En schiet je een 200 megapixel foto, dan heb je meteen 30 MB. Dus dat is gewoon een 5 tot 10 fout daarvan. Dus meestal maken ze daar dus kleinere foto's van. Dan maken ze wel gebruik van die grote 200 megapixel camera. Maar dan doen ze dan pixelbinding. Dus dan halen ze de beste informatie uit alle pixels. En die stoppen ze dan om de perfecte pixel te maken. En dat is dan dat levert dan die mooie 12 megapixel op. Je
die
ziet
foto
wel,
is eigenlijk de beste samenvatting van de foto die is gemaakt.
Ja.
Pixel-wise.
Ja, volgens mij wel. Ja, dus de informatie uit. Ja, goed. Het klopt. Maar in de praktijk, wat gebeurt er in de praktijk? Ik schiet met mijn Pixel 12 megapixel camera. Die heeft er maar zo weinig.
De Google Pixel.
Google Pixel, dankjewel ja. Tony. Google ja. Pixel 7 Pro. Het blijft eigenlijk dezelfde foto als je hem wil versturen van compact scherm naar compact scherm. Ik zie dat de Ultra gewoon heel goed is in licht vangen. Dus maak ik een foto met tegenlicht, dan blijft mijn gezicht best helder. Maak die met de Pixel, dan wordt die gewoon wat donkerder en wat meer ruis krijgt hij dan. Dus dat zie je wel echt. Maar dat zie je wel pas op het moment dat je gaat inzoomen op mijn hoofd. Dus zolang als jij foto's bekijkt op het scherm waarmee je ze ook verstuurt, dan zijn die verschillen gewoon echt heel minimaal. Maar wil je, ja, het verschil is wel daadwerkelijk daar. Je hebt dus een foto met die 200 megapixel van 12.000 bij 16.000 pixels. Zo groot is dus 200 megapixel. En dat is echt. En dan zet je er een 12 megapixel tegenover. Dan is het echt zo'n postzegel op die enorme foto. Dus wat ik heb
bijna
ook gedaan.
Zielig.
Ja, het is bijna zielig. Het is een beetje sneu. Ja,
je hebt dit
ja.
keer dus ook niet alleen op de telefoonscherm gekeken en zelfs niet alleen op computerscherm.
Nee, ik dacht, ja, als je het groter wil hebben, dan kun je het groot krijgen. Dus ik dacht, wat gebeurt er nou als ik een 200 megapixel foto maak en die dan op een ABRI-formaat, oftewel bushokjes reclamecel-formaat, laten drukken. En die heb ik natuurlijk in de bushalte ook opgehangen om te kijken of je nou het verschil kon zien tussen de 200
en
de... allemaal in de naam van journalistiek natuurlijk, dat begrijp je.
En?
Ja, je ziet het wel. Als je met je neus op de haargrens gaat zitten en je gaat de haartjes tellen, denk je, ja, dit is inderdaad echt een veel scherpere foto, die 200 megapixel, dan die 50 megapixel. Dat zie je echt.
Maar als jij in de bus zit en voorbij
zoekt? Daar heb je natuurlijk totaal geen idee van. Nee, daar heb je totaal geen idee van. Maar goed, kijk, ik vind het wel echt een innovatie. En volgens mij gebruiken ze die sensor ook wel echt goed om dus meer informatie op te nemen. Maar
is het trouwens ook zo. Kijk, Google is natuurlijk die is heel goed met computational software. Computational photography. Met de software kan, met machine learning enzovoort. Dat soort aspecten. Terwijl het lijkt erop dat Samsung het dan toch vooral van hardware dingen moet hebben. In dit geval een lens met heel veel megapixels. Alsof ze het daarmee een beetje moeten compenseren. Omdat ze zelf zwakker zijn met die software op dit vlak.
Dat is denk ik ook zo. En daarom durven ze ook veel meer geld te vragen, omdat er dus de specificaties veel hoger zijn. En ga je in de pro-modus op je ultratelefoon, dan heb je zoveel mogelijkheden wat je allemaal kunt instellen. Dat zit er bij die Pixel echt niet op. Maar ja, qua smaak ook. Het gras is altijd veel te groen bij Samsung. De gezichten worden ook altijd iets te veel opgedirkt. En dan kun je wel in de instellingen duiken om het allemaal weer goed te krijgen. Maar ja, als je liever gewoon een simpele, makkelijke foto hebt, waar je dus ook nog eens minder voor betaalt voor het toestel, dan is zo'n Pixel, kun je er even goed mee uit de voeten. Maar ik zie het ook wel. Ja, laten we ook zo even naar de prijzen gaan. Die Note, die heeft dus weer... Of de Note, ik zeg het zelfs verkeerd. De ja. S23 ja, Ultra. Dus zijn Note, ja. Die heeft dus weer het pennetje. Het pennetje is van de erfenis van de gestorven Note-lijn van Samsung. En ik denk dus dat die Note dus wel interessant gaat worden nu voor mensen die dus de laatste... Zeg ik weer de Note, hè? Sorry. De S23 Ultra is wel interessant voor de mensen die de laatste Note hebben gehad.
Hoe lang is dat geleden?
2,5 jaar geleden. Dus dat is eigenlijk nog te kort om op te updaten. Maar die mensen die Note toen hadden, hebben over het algemeen veel geld te besteden aan smartphones. Dus die willen dan na 2,5 jaar wel weer eens iets anders. Ja, dan is die S23 met die 200 megapixel wel echt een hele lekkere stap. En dus die Exynos chip die vervangen is voor de Snapdragon chip. Maar ja, dan kost het wel €1.400 vanaf. Zo. Hè? Vanaf.
Oei. Kaching.
Ja. Kaching, de Ultra. Ja. En die Ultra is dan nog zeg maar €200 goedkoper dan een vergelijkbare iPhone. Die is dan €1.606 met 256 gigabyte. En maar de Pixel, wat wel, het is qua hardware echt een mindere telefoon. kijk je naar de camera's, kijk je naar de prestatie van de chip. Maar die kost gewoon nog €899 op dit moment. Ook in de Google Store officieel. Dus dat scheelt €500. Sterker nog, die Pixel-telefoon is op dit moment goedkoper dan de instap S23.
Ja, want wat kost de gewone S23 met maar 128 GB opslag?
€950. Dat vind ik echt heel veel geld. €100 meer geworden dan vorig jaar.
Ja, en ja. Iets van €70 goedkoper dan de iPhone 14.
Ja, dat is echt...
Dat zijn prijzen.
Dat zijn echt prijzen, ja. Dus
het zijn de instapmodellen, hè, jongens?
Ja, dus ik vraag me dan nog af... De Galaxy A-lijn van Samsung is ook altijd heel goed. Is alleen veel voordeliger geprijsd. Voor de helft van dat geld heb je echt een dikke prima... ook Samsung, ook nieuwe Samsung met dezelfde specificaties.
Behalve die Qualcomm-chip krijg je dan niet. Nee, dan krijg je wel de Exynos.
Ja, precies.
Ja.
Die instapper is wel echt... voor wie die instapper nu precies is... Als ik nu een Samsung zou willen, zou ik wel echt die Ultra willen. Want dat is spectaculair. En voor die andere dan zou ik denken, ja, voor de helft...
Ik vind het maatje wel lekker.
Ja, het maatje lekker, hè? 6,1 inch van de instappen, ja.
En
ja.
Lekker licht ook, dat wel. Maar ja, het is de vlaggenschip serie.
Ja, ja.
Daar moet wel verkocht worden. Gaat dat lukken met prijzen die €100 tot €170 hoger liggen dan de voorgangers?
Ja.
Wat context trouwens, hè, natuurlijk... De smartphone-verkopen die lopen ongekend hard terug. Afgelopen kwartaal 15% minder zelfs. En over heel 2022 11% minder. En uiteraard inflatie, dreigende recessie. Het feit dat mensen langer doen met een toestel zijn er allemaal debet. Hè? Maar, en je ziet ook bij Samsung dat deze trend daar behoorlijk hard in hakt. Ze zagen hun afgelopen kwartaal hun winst met maar liefst 69% dalen. Yo. Ja, gaat die S23, gaat die dat tijd doen keren, denk je? Of?
Ja, het gaat er volgens mij hard aan toe op dit moment bij Samsung. Als je deze cijfers ziet, dat raakt Samsung natuurlijk super hard. Ik begrijp niet waarom ze die instappen zo duur hebben gemaakt. Ik begrijp het wel, winstmarge, inflatie, dat soort dingen, maar...
Ja, er komt natuurlijk ook nog een A54. En
ja, er komt van alles weer aan.
Er zijn ook, onze interesse is ook gewekt in de A14 zelfs. Daar gaan we binnenkort misschien naar
dat
kijken.
Is, €200 voor een Samsung A-telefoon. Dus dat is wel. Ja, daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Nou, ik ben de laatste tijd, nu ik Pixel 7 Pro heb, weer erg gecharmeerd van heel de Pixel-lijn. Zowel qua camera als de interface, de Android-versie is heel erg fijn. Laatst ik weer een vriend die minder geld wil uitgeven aan zijn telefoon, de 6A aangeraden, die je voor €300 hebt. Dan zit je gewoon voor 3-4 jaar met een hele goede telefoon. Oh, ik vind het dan echt heel moeilijk om iemand dan een telefoon van €950 aan te raden, die super innovatieve 200 megapixel alles uit de kast kwaliteit heeft, zeg maar. Ik snap dat je dat wil. Weet je, €1400 is knijterveel geld. Maar ja, als je gewoon echt zo'n tech-nerd, als je er gewoon elke dag er vrolijk van wordt, dan is zo'n €1400 voor zo'n allernieuwste innovaties, is het misschien wel waard. Maar heel veel mensen die dat niet hebben, ja, dan verdwijnt voor mij gewoon dat normale premium segment van rond de €900.000. Ik zou dat niet meer aanraden.
Ja.
Dus hamvraag uiteindelijk.
Nou, ik ga de.
Wordt het je daily driver? Of
nou,
niet?
Ik ga de Ultra wel meenemen. Ik heb een paar weken vakantie zo meteen. En dan ga ik hem meenemen om te kijken hoe die is versus de Pixel 7 Pro. Lekker dan, ga vakantie en ik neem mee de Ultra en de Pixel 7 Pro. Wat gezellig.
Je hebt reisverzekering, neem ik aan, voor dat soort prijzen.
Ja, dat komt goed. Ja, inderdaad. Ja, ik zal hem in een handbagage meenemen. Ja, ik weet niet. Ik ben wel erg verrast door... Of ik ben echt blij met mijn Pixel 7 Pro. Dus de Ultra moet van goede huizen komen. Die 200 megapixel wil die mij gaan overtuigen.
En tot slot, die poster van jou. Gemaakt met de Ultra. Waar kunnen mensen die... van een bushokje afhalen, zeg maar. De echte fans.
Oh, het was echt spannend om het op te hangen. Ik dacht, ik kom het zo meteen. Want deed iemand van de JP de Co, of zo heet het ook alweer. Die posterplakkers in Amsterdam. Maar ja. Nee, goed. Ik heb hem van de bus al afgemaald. Ik laat geen rotzooi achter.
Ja, jammer.
Maar je kunt nu naar onze YouTube-kanaal. En dan kun je dus zien hoe ik die poster zwedend aan het opplakken ben. En zelf mee oordelen.
Oké, van onze Primo Gizmo, de smartphone, gaan we naar onze primaire levensbehoeften, eten en drinken.
We gaan het zeker hebben over Y-food.
Ja, hoe raad je dat? Hoe raad je dat, Erwin?
Dat staat in het draaiboek.
We gaan het zeker hebben over Y-Food. Ook deze week weer onze sponsor. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Heb je al een grote verpakking besteld van Y-Food?
Ja, zeker 24 flessen had ze.
Oké,
Y-Food in 4 smaken. Ja, ik heb er een paar hier op kantoor gezet. Hè, handig voor... het hoeft niet in de koelkast, hè?
Okay.
Het is wel lekkerder als je het eenmaal drinkt, als het iets frisser is. Maar het hoeft niet. Het bederft niet. En ik drink het dus ook best vaak op drukke dagen, zoals deze. Dan lunchen we. Ja, we nemen ook de podcast op rond de lunch. Dus vaak schiet dat erbij in. Ja, en ja, ik heb dan toch wel gewoon fijn en vol gevoel. Ik heb niet ergens in de loop van de middag over een paar uur dat ik denk van knor, maar ik kan niet meer denken, want ik heb trek.
Ja. Ah, hey.
Het is niet ongezond, hoor.
Ja, je ziet er nog fit uit. Dus
Tony, wat wil je van drinken?
Absoluut geen gevolgen nog
gehad. Een Y-Food natuurlijk wil die van je drinken.
Goed geregeld. Ja, heb je helemaal geen vragen meer over Y-Food?
Eentje nog. Ik heb nu al die flessen. Maar ja, is dat nou wel zo milieuvriendelijk natuurlijk? Maar ik heb me wel laten vertellen dat die voor een groot deel recyclebaar zijn. Maar goed, ik heb verder wel het idee dat Y-Food goed bezig is namelijk, ja.
Ja, Y-Food geeft inderdaad toe dat plastic niet het meest milieuvriendelijk product is. Maar is dan wel weer, het is wel weer een van de beste dingen om lang voedsel in te bewaren. Zo ga je verspilling tegen en Y-Food doet zijn best om alles zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Nu zijn al 30% van de flessen gemaakt van hergebruikt plastic. En ze zijn 100% recyclebaar.
Nou.
En Y-Food zegt ook klimaatneutraal bezig te zijn. En ik heb ook nog een leuke vergelijking voor je. Een flesje Y-Food is qua uitstoot minder milieuonvriendelijk dan een gemiddelde hamburger.
Ja, en minder ongezond dus.
Ja, kijk. Dat lijkt me wel.
Voel ik me toch weer een stuk beter bij dan. Dank je, Tony.
Wil je als luisteraar nou ook Y-Food met korting proberen? Ga dan naar yfood.nl. Dat is yfood.nl. En vul bij het verlaten dan de code BRIGHT2023 in. Komt hij nog een keer? BRIGHT2023.
Ja, dan krijg je 10% korting.
Vorige week was een van de makers van de Steambox te gast. En deze week kijken we met Nicolas Seidsma naar de Memo. Een whiteboard wallet. Hoi, Nicolas, welkom.
Dankjewel.
Een whiteboard wallet. Wat is dat?
Een whiteboard wallet, voor de luisteraars, ik zal het even omschrijven. Het is eigenlijk een kaarthouder portemonnee, zoals we die kennen, waar je dus je pasjes in kwijt kan. Maar dan vouwt hij open tot een klein whiteboard, waar je bijvoorbeeld notities in kan maken.
Dus zeg maar net zoals een bord aan de muur, wat we ook toevallig hier hebben hangen, waar je met zo'n filtstift op krabbelt.
Ik zie er hier een hangen, die is iets groter, maar het effect is hetzelfde inderdaad. Je kunt er dingen opschrijven.
Dus een soort mini whiteboard voor op zak.
Exact, exact.
Grappig. Hey, de Memo die staat nu een week op Kickstarter. En je had binnen een paar dagen de target al gehaald. Vertel daar eens over.
Ja, binnen enkele uren zelfs. We waren daar erg blij mee. Binnen 3 uur hebben we ons fundingdoel gehaald. En we zitten inmiddels, ik keek vanochtend, 35.000 euro is erop gehaald al. Dus daar dat is al meer dan 700% van ons doel. Dus daar zijn we heel blij mee.
427 mensen, die hebben er eentje besteld.
Exact, of meer zelfs. Dus dat is een beetje de... Ja.
En er zijn nog 21 dagen te gaan. Dus dit gaat gewoon helemaal goed komen, toch?
Dit gaat heel goed.
Het gaat sowieso op de markt komen.
Exact, ja.
Maar die, laten we wel zijn, de target was met $4800... Ook niet bijzonder hoog natuurlijk. Hè? Dat...
Zeker waar. Dat is eigenlijk... Het was wel genoeg voor ons om te zeggen... Oké, dan is er genoeg vraag om de volgende stap te nemen. Nou is het met Kickstarter wel zo dat je eigenlijk beloond wordt voor een wat lager target. Omdat als je binnen de eerste 48 uur je target haalt, dan beloont het algoritme dat eigenlijk de rest van de campagne. Door daar dan meer aandacht aan te geven, dat het vaker in mensen hun recommendations komt. Dus dat trucje dan, hebben we wel.
Dus het klinkt bij, ik bedoel, had je überhaupt het geld nodig eigenlijk? Of is het dan toch...
Kijk, nodig. Vorig jaar, dat weet jij Erwin ook, jij hebt het vorig jaar gereviewd. Dat was ons product AirTag-houder voor fietsen. En die hebben we gelanceerd zonder Kickstarter, gewoon via onze eigen website. We waren de eerste, we hadden dat mooi opgezet zo. En dat werkt ook. Dat was hetzelfde idee, dat was een pre-order. En 30 dagen later kregen mensen hun product. Dus dat is ook een systeem wat werkt. Eigenlijk in dit geval, omdat het om een portemonnee ging, hebben we voor Kickstarter gekozen, omdat dat een platform is waar best veel portemonnees al tot leven zijn gekomen. En waar dus een community lijkt te zijn die dat waardeert.
Ja, dat is wel opvallend. Ja. Dat is een van de categorieën die gewoon ontzettend goed loopt al sinds het begin van Kickstarter.
Ja,
maar daardoor is er ook ontzettend veel concurrentie. Nou heb jij natuurlijk iets unieks met dat whiteboardje. Toen ik de foto's zag, toen dacht ik, is het niet een heel groot, bijna lomp ding? Maar toen pakte je hem uit je broekzak net en toen had ik hem in handen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een klein dingetje nog. Valt me wel mee eigenlijk.
Ja. Ja, de vormfactor is eigenlijk tot stand gekomen door... er moest een pennetje in zitten die groot genoeg moest zijn om een beetje mee te kunnen schrijven. En de pasjes die moeten erin zitten. En eigenlijk dat plus een klein beetje behuizing voor de rest van het product is eigenlijk hoe die tot stand is gekomen.
Hey, want er gaan 6 pasjes in, 3 pasjes per zijde kun je zeggen. Van hetgeen wat openklapt.
Klopt.
Binnenin dan dat whiteboard, er zit inderdaad een pennetje in. Die zit ook in een soort uitsparing van de whiteboard. Die haak je er ook een beetje in.
En... andersom, ja. Dat is, ja, als je het veeltje
eerst doet. Ja. I'm holding it wrong.
Ja.
Oh.
Ja,
nee, oh, vertel.
De gebruiker heeft altijd gelijk. En dit is iets wat we eigenlijk dus nog even beter naar moeten kijken. Maar wat je zou moeten doen is eerst het veeltje erin drukken. En dan de cap. En dan klikt die mooi.
En dan blijft niet of jullie het klikken.
Oh ja, want even voor de luisteraar, want die ziet natuurlijk. Ah, oh, wacht. Nou ja.
In principe blijft hij dan goed, dus zeg maar zitten als je hem op de kop.
Aan de ene kant van het pennetje, daar zit een dop. En bovenin de dop zit een uitsparing die je achter een soort haakje kan klikken, duwen.
Het idee is zeg maar dat hij er niet uitvalt als je hem er.
Oh ja, dat doet hij bij mij inderdaad wel meteen. Dus dan heb ik het inderdaad verkeerd gedaan. Oh, verdomme. Ja. En aan de andere kant, daar zit dan zeg maar het gummetje. He, dus dat is dus een soort kleine brush is dat. He, waarmee ik zal het even ook naar de collega's hier tonen. Ik had daar een tekstje op geschreven en dat haal je zo weg. Oké, grappig.
Op deze manier heb je in ieder geval geen Moleskine notitieblokje meer nodig. En je hoeft geen app te openen om notities te maken. Is dat het idee?
Dat is het idee. En het is natuurlijk niet voor iedereen. Ik denk dat er best veel mensen zijn die gelukkig zijn met een Moleskine boekje. Maar als je het gevoel hebt van, ik zou wel vaker analoge notities willen maken, maar je hebt dat niet op zak en je wil dat ook eigenlijk niet op zak hebben omdat het wat groot is. Dat had ik zelf. Dan denk ik dat dit een goede oplossing kan zijn. Omdat het amper meer ruimte dan je huidige portemonnee zou innemen. In veel gevallen is die denk ik zelfs kleiner dan de portemonnee die je op zak hebt.
Ik pak nou mijn portemonnee eens even kijken.
Wat even nog de afmetingen.
Er komt een ding uit je broekzak. Tony kan portemonnee, heb ik daar even over.
Tony heeft gewoon een ouderwetse portemonnee.
Gewoon zo'n leren portemonnee.
Laat hem eens op tafel vallen, dan horen mensen hoe dat is.
Ja, dat horen ze denk ik niet, maar...
Wow, dit is gewoon die tafelzak in. Ook nog. Ja. Heb je altijd in je broekzak, Jordi?
Ook nog in je broekzak?
Ja. Ja.
Wow, old school.
Wat heb jij dan, Bram? Heb jij zo'n hoesje voor je smartphone?
Ik heb
waar
niks.
De
ik ben dus, ja, ik ben, ik, het is dat er nog een OV-chipkaart bestaat, maar ik ben heerlijk portemonneeloos. Het is, het mag denk ik officieel niet, want je moet natuurlijk nog je identiteit kunnen bewijzen. Maar ja, ik heb hem ergens in mijn tas zitten, die portemonnee. En ik heb wel ooit een portemonnee op Kickstarter gekocht, inderdaad. Meerdere ook wel. Dus ik snap inderdaad wel dat je daar naartoe gaat. Dus ik heb zo'n dunne, van Dun Wallet, zo'n Nederlandse designer. Heb ik een pasjeshouder. Maar ik ben echt heel blij met... je hebt zo die heilige drie eenheid. Als je weggaat, telefoon, sleutels, portemonnee. Nou, ik hoef dus niet meer aan portemonnee te denken. Ik heb gewoon mijn telefoon en sleutels. Dat is voldoende. Dus dan... dat scheelt toch weer een beetje moeite. Dat zie je natuurlijk wel. De portemonnee is aan het verdwijnen. De pasjeshouder is er nog. Maar met mobiel betalen is dat bijna niet meer nodig.
Klopt. Ja, ik had wel het sterke gevoel van als ik het ga doen, dan moet ik het nu doen. Want het is inderdaad over 2 jaar, 3 jaar denk ik dat misschien veel meer, zoals inderdaad identiteitskaart, rijbewijs, dat soort dingen zijn allemaal nog wel dingen die ik nu wil meenemen over chipkaart. Ik heb een aantal van die zakelijke passen ook nog die je er nog bij wil. Dus ik heb wel het gevoel, voor nu is het in elk geval nog relevant Voor ja, veel mensen.
Ja, van die laadpassen. Ik denk dat het weer terugkomt met al die verschillende partijen waar je je auto kan opladen.
Nee, ja. Je hebt gewoon van die ringetjes aan je sleutelbos. Oh. Dus gewoon van die tags heb je dan.
Oh.
Ja.
Leuk nieuw product wel.
Ja, want die hele trends met slim wallets, dat was wel best wel lang. Eigenlijk best wel een ding. Hè. Het moest steeds dunner, steeds slanker.
Gewoon een elastiekje was het, zeg maar. Gewoon die hebben
we inderdaad ook nog gehad. Gewoon een soort branded fancy hipster bandje, elastiekje. Ja, die pieken liggen wel achter ons.
Dat denk ik ook, ja.
En want deze nu ook, ik heb hier ook nog zo'n Secret. Dat is ook een Nederlandse product natuurlijk.
Ja.
Die hebben er aardig wat verkocht in die jaren, denk ik.
Ja, zeker.
Hij is een fractie groter, de Memo. Want even kijken, wat zijn nou de afmetingen? Lengte, breedte en dikte?
Hij is ongeveer 10 centimeter lang.
Ingeklapt.
Dat is ingeklapt.
Ja, ingeklapt natuurlijk.
Ja, ik weet het whiteboard is, als je hem openklapt, is die 110 bij 100 millimeter. Dus dat is iets groter dan A7 formaat.
Het is ook wel een mooi format voor een vouwtelefoon, Bram.
Ja, dit zat ik ook naar te kijken. Mag ik jou boekjes?
Ja, zeker. Ja.
Het is inderdaad, heeft natuurlijk wel een beetje een tablet gevoel als je hem zo openklapt. En dit klappen wil je natuurlijk. Ja, dus geen vouwtelefoon die zo lekker klapt als deze.
Hij klapt lekker.
Ja. Ja, het is bijna jammer dat het niet digitaal is. Dat is natuurlijk het hele format. Maar
hij wilde toch een schermpje in hebben.
Ja, een e-ink scherm. Ja, je hebt natuurlijk die work e-ink schermen van, hoe heet ze ook alweer? Die hele grote schermen waar je dus ook op kan tekenen. Alsof
Remarkable.
Ja, precies. Daar doet dit er wel een beetje aan denken. Behalve dan, dit is super analogisch. Heb je nog gedacht aan digitale toevoegingen bij dit analoge idee?
Zeker, ja. En die vraag heb ik een aantal keer gehad ook. Het is, het verschilt een beetje per persoon of je het fijn vindt of niet. Maar ik denk een goede tussenweg zou zijn. En daar zijn we ook mee bezig om te kijken of dat haalbaar is op korte termijn. Om daar een app voor te maken waarmee je dan in elk geval je notities kunt scannen. En dat dat dan een beetje op een clean en mooie manier in een overzichtje staat. Dus dat je het even mee. Want dat is wat ik mezelf wel vaak zie doen. Als ik een keer een overzicht heb gemaakt van mijn gedachten op dat moment. Dat is heel fijn om op papier te doen. Het organiseren van gedachten. Want je op een of andere manier denkt het veel helderder als je een leeg blaadje voor je hebt. En op een gegeven moment heb je dan soms het moment dat je denkt, dit is eigenlijk best wel zijn hele heldere inzichten. Laat ik daar even een foto van maken. Dan weet ik het in elk geval nog. En misschien moeten we daar op het digitale vlak nog eens naar kijken of daar een mooie integratie te maken is.
Ja.
Je hebt natuurlijk meer dan 400 mensen die hem besteld hebben. Is er al feedback van mensen die aan toepassing hadden gedacht? Dat ze zeiden van, dit is precies wat ik wil om een bepaalde reden.
Nou, je hebt hem nog niet uitgeleverd, hè?
Nee.
Die het besteld hebben, die zeggen van, dit wil ik. Ik maak tekening of zo, ik wil het per se met een pennetje doen.
Ja, dus er waren een aantal use cases waar we van tevoren over na hadden gedacht. Van boodschappenlijstjes, mensen die kleine tekeningetjes willen maken. Ik ben zelf ontwerper, dus ik gebruik het veel als tekentool eigenlijk. Maar het leuke was, vorige week werd ik opgebeld door iemand uit Rotterdam, geloof ik. Die is voetbalcoach. En die zei, wij hebben eigenlijk altijd een soort klein whiteboardje bij ons om instructies op te tekenen of strategieën even snel te kunnen laten zien tijdens het coachen.
Aan de speler die het veld in moet, bijvoorbeeld.
Je moet denken, die wedstrijd met Koeman die een briefje meegaf. Dat is de speler voor Van Dijk, toch?
Ja, precies. Dat is een mooie toepassing.
Vond ik een heel interessante. Nooit over nagedacht. Verder hoorde ik iemand op de Kickstarter bij de comments las ik van, dit is een goede voor slechthorende mensen. Om iets even te kunnen uittekenen op een snelle manier of op te kunnen schrijven.
Oh, ja.
Als communicatietool meer. Vond ik ook een interessante.
Dus ik zou gewoon een branded Johnny Huitinga editie uitbrengen. Met van die hele kleine magneetjes ook, weet je wel. En dan ik zie het wel gebeuren inderdaad.
Nou is het een klein whiteboardje. En daar hebben wij ook zo onze ervaring mee, Erwin. Al die jaren dat jij prachtige ideeën over de toekomst van Bright op een whiteboard. Het komt allemaal weer terug nu bij mij. Maar ook dat gedoe met die stiften die dan weer droog zijn en...
Dat is een beetje wel mijn ervaring natuurlijk met whiteboards. Ook, we zitten hier in een hok bij RTL Nederland. En in dit hok, het is een soort vergaderhok, inderdaad ook staat een whiteboard. Het is onderdeel van de muur zelfs. Maar ja, ik weet nu al, er staat tekst op, die krijgen we er nu al niet meer af. Die zijn gewoon een soort helemaal uitgehard. De stiften die erbij liggen, die doen het ook niet meer. En de wisser, die is ook niet meer heel effectief. Ja. Dat is natuurlijk vaak wel het euvel van whiteboard. Hoe kun je dat... Hoe kun je daar rekening mee houden bij deze memo?
Nou, ik heb daar een paar gedachten over. Want hier hebben we behoorlijk wat van ons speur- en ontwikkelingswerk ingestoken om eigenlijk te zorgen dat dit een prettigere whiteboard-ervaring is dan dat de meeste mensen nu kennen. Groot probleem met de huidige whiteboardmarkers is dat ze wat te dik zijn eigenlijk. Er komt zoveel inkt op het whiteboard terecht dat het en moeilijker uitwisbaar is en het, je marker gaat daardoor ook veel sneller op. En dat heeft ook te maken met het materiaal van het whiteboard. Dus we hebben in de tijd verschillende fases gehad. Wat je hier ziet liggen is een aluminium versie, die ook een aluminium whiteboard heeft overigens.
Ja, dus binnenin is het ook.
En dat is aluminium met een verf erop die met hitte wordt aangebracht boven de 200 graden. Waardoor het als het ware eraan vastgebakken zit, het whiteboard materiaal. We hebben veel dingen overwogen. Plastic is natuurlijk een logische optie om eerst naar te kijken. Je hebt veel vormvrijheid daar en het leek het meest handig om dat te doen. Is het misschien ook nog steeds, maar qua langdurigheid van de ervaring en ook qua het weg kunnen vegen van de inkt die erop staat, is deze verf ontzettend goed uit onze test gekomen. En daar geloof ik heel erg in dat dit een dat dit product dus wat dat betreft een hele goede uitvoering van de whiteboard is.
Niet zomaar een whiteboard.
Precies, precies.
Nee, ja. Niet met whiteboardverf erop gekwakt.
Precies.
Nee, oké. Nee. Ja, dat is goed om te horen.
Want toen je dit bedacht, dacht je niet, dit is er, moet er al zijn.
Ik wil het gewoon hebben eigenlijk. Dus ik zat op Amazon te kijken van kan ik dit niet ergens... kan ik dit niet kopen? Maar dat kon ik niet kopen, want het was er niet.
Ik geloof het gewoon bijna niet. Maar,
nee, ja, dus... nou, er zijn kleine whiteboard notitieboekjes. Dus dat kan, maar dan heb je iets extra's in je zak. Dat is vervelend. Er zijn wallets, een beetje zoals die jij liet zien, Tony, met de... je slaat het open, het is van leer. En dan zit daar een klein notitieboekje in.
Ja.
Dat is er ook, maar is ook super groot en voor mij niet zo'n aantrekkelijke optie wat dat betreft. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ben begonnen eigenlijk met, ik dacht misschien moet ik een whiteboard telefoonhoesje gaan maken. Dat leek me een goed idee, dan kun je, als je de telefoon opklapt, die heb je toch altijd bij je, dan doe je hem even achterstevoren. Dan heb je even je momentje om wat dingen op te kunnen tekenen. Dat was mijn eerste plan en daar ben ik wat verder mee gegaan, dit was 2020. En langzamerhand krijg ik toch het gevoel, ja, zoveel verschillende telefoons. Elk jaar komt er een nieuwe uit. Het is lastig om dat goed bij te benen qua om daar een product van te maken wat je...
Aan de andere kant, mensen doen gemiddeld 5 jaar met een toestel, maar ja, ik snap
ja,
het.
Je moet veel varianten hebben in elk geval. Ja. En dat is een spijtgroot product, dus best wel een grote investering elke keer per telefoon. Dus uiteindelijk ben ik bij die wallet uitgekomen. Omdat dat ook iets is wat ik altijd bij me droeg. Wat jij zegt, sleutels is een andere. Die is lastiger qua whiteboard. Maar de wallet zag ik wel een optie. En zo ben ik dat eigenlijk gestaag gaan ontwikkelen. En, nu zijn we hier.
En we hebben het al over de prijs gehad.
In de podcast nog niet. Maar...
Ja, nee, precies. Daar moeten we het daarover hebben, denk ik. Bram, weet jij wat de prijs is?
Nee.
Dan ga ik jou, vragen. Wat denk jij dat dit kost?
€28.
Oef. Nou, Nico, ja, wat nee, dat kost die?
Daar kan ik ze bijna niet voor maken. Het is tijdens de Kickstarter gaan we ze voor €59 verkopen.
Ah, ja.
En na de Kickstarter mikken we op €79, is het idee.
Ja.
Dus het is een redelijk high-end product.
Bijvoorbeeld ook, toch? Wel?
De Secret is die range, ja.
Ja, dat zijn dat soort prijzen.
Ja.
Gewoon heel slecht geschat eigenlijk van mij, dus is de oké, top.
Nee, nou, kijk,
het grote gevaar is natuurlijk wel dat je, kijk, je hebt ook whiteboard, compacte whiteboards bij de Action of zo liggen, weet je wel. Ja, ja. Die heb je best wel van dat soort dingen. En ja, nu dit populair aan het worden is, ja, ik hoorde AliExpress copycats hoor ik alweer aan de deur morgen. Dat is natuurlijk voor een designer, lijkt me dat super frustrerend. Ben je al 3 jaar bezig met het product en dan kan iemand het relatief in mindere kwaliteit namaken. Maar hoe ga je daarmee om?
Ja, best goed op voorbereid moet ik zeggen. We hebben met de patentadvocaten van EPNC gesproken. Die hebben we ingehuurd ook om te kijken van hey, hoe kunnen we dit het beste beschermen? Dus in elk geval voor Europa zijn we daar helemaal goed. Kijk, het is voor een kleine start-up als wij lastig om daar een wereldwijde bescherming voor te krijgen. Maar in de EU gaan mensen het lastig krijgen als ze dit willen verkopen hier.
En de naam Memo klinkt ook vrij generiek. Mag je dat ook zomaar gebruiken?
Juist omdat die generiek is, is het makkelijker.
Dat wist ik weer niet.
Ja, daardoor is die eigenlijk met trademarks en dingen is dat...
Hey, en ik hoop de pennetjes, die zijn ook al los verkrijgbaar.
Klopt, ja. Die gaan we via de website verkopen in pakjes van 4. Het idee is dat je daar anderhalf jaar tot 2 jaar mee zou doen met 4 pennetjes. Dus dat is...
Ik kan eigenlijk niet wachten tot er een beroemde voetbalcoach bij de Premier League of zo straks met dat ding langs de lijn aantekeningen maakt.
Dat zou heel tof zijn.
Daar heb je natuurlijk wel eigenlijk die mini-magneetjes voor nodig. Want dan schuiven ze altijd mee zo rood en blauw. Dan moet je zo...
Ja, klopt. Lijkt wel leuk, ja. Dat kan je ook nog verkopen, kleine magneetjes.
Dan gaat hij niet meer dicht, hoor.
Nee, natuurlijk niet. Niekle, leuk. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen om het toe te lichten.
En veel succes.
Heel leuk. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging en heel blij om hier te zijn.
Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van vorige week. Een piepje.
Ja, dat is moeilijk.
Ja, het is echt moeilijk zeg. Luisteraars die dachten aan de Steambox van vorige week. Weet je nog? Die zelfopwarmende lunchbox. Nee, dat was het niet. Het is ook geen magnetron. Het is ook geen oplader. Veel foute antwoorden dus dit keer. Wat is het wel?
Tijd voor een hint, denk ik.
Het is niet geraden, dus je krijgt gewoon een hint. En die luidt gezwam.
Oké.
Nou, we gaan nog een keer luisteren. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Ja, niet twijfelen, gewoon opsturen. Het is niet geraden, dus het is gewoon echt de moeilijke. Je hebt gewoon kans om dat shirt te winnen. Tijd voor het rondje korte nieuws. Netflix die gaat het delen van wachtwoorden door gebruikers voor het einde van dit kwartaal nog harder aanpakken. Onderdeel van het nieuwe beleid is een toeslag van een paar euro per maand als anderen een login blijven gebruiken buiten het huishouden. Netflix heeft nu toegelicht hoe dat precies gaat werken. Ze hebben de FAQ geüpdate, zeg maar. Apparaten die op een andere locatie worden gedetecteerd, die kunnen straks worden geblokkeerd door Netflix. Het bedrijf kijkt dan bijvoorbeeld naar IP-adressen, apparaat-ID's en de accountactiviteit. En zo wordt bepaald... of een apparaat is aangemeld dat zich buiten de hoofdlocatie bevindt. Netflix die weet ongeveer wat jouw hoofdlocatie, jouw huis waarschijnlijk is.
Ja.
Ga je dan een apparaat gedurende langere tijd op een andere locatie gebruiken, dan krijg je een vraag om dat apparaat te verifiëren. Dan stuurt Netflix een link naar een mailadres of het telefoonnummer van de hoofdeigenaar van dat account. Die moet dan binnen een kwartier een viercijferige verificatiecode invoeren op dat apparaat.
Jeetje.
Ja, dat hakt er wel in, hè, jongens.
Ik zit al te denken, als ik dit dan hoor, dat is nog te doen op deze manier. Dat is nog te doen op deze manier. Maar er is ook iets met wifi toch ook nog? Want het wifi-account er ook nog...
Precies, ja. Er staat ook dat gebruikers minimaal 1 keer per 31 dagen... verbinding moeten maken met het wifi-netwerk dat bij hun hoofdlocatie hoort. Dus ze gaan toch echt wel kijken van... hier woon je en te veel gebruik van buitenaf... dan moet je dingen gaan verifiëren. Dat kan natuurlijk wel gebeuren... dat je eventjes bij familie of zo zit een paar weken.
Moet ik elke maand naar mijn ouders toe is. Jeetje.
Als je het gewoon met goede vrienden deelt... dan werkt dat prima. Want die zie je wel eens per maand, toch? En dan
nodig... Maar ben je ook niet elke...
Ga je gewoon bij elkaar langs.
Misschien dat het juist wel de manier is... om je vrienden wat vaker te zien, zeg maar.
Zullen we... een Netflix-account delen?
Ik denk wel dat het lastig wordt, hoor. Ik denk dat ze na een paar keer vanaf een andere locatie... dat je elke keer moet gaan verifiëren.
Ja, het wordt gewoon een hassle.
Het wordt gewoon een hassle.
En dat doen ze dan heel slim, want daar heb je geen zin in.
Dat kunnen ze natuurlijk, ja. Maar het was wel een leuke tijd toch, jongens, dat het er wel gewoon kon. We hebben toch jaren ervan genoten en het was toch fantastisch.
Nou Bram, het kan nog steeds, maar het gaat een x-bedrag per maand extra kosten als je het wil blijven delen.
Dat denk ik dat ik wel doe.
Je kan alsnog zeggen tegen iemand, tegen je moeder of je vader met wie je graag hetzelfde account wil delen, geef mij €2.
Ik denk wel dat het een tijdelijke oplossing is, dat ze dit maar eventjes gaan aanbieden. Een paar jaar of zo, als een soort van overgang, maar... Ja, dit is uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon iedereen zijn eigen account heeft. Nou, ik moet er even snel gewoon...
doen ze de iris-scan.
Ja, van je bloed achterlaten. Nou, maar ik heb mijn Seinfeld bijna afgekeken. Seizoen 8 zit ik nu, dus nog 2 seizoenen. Dus ik ram die nog even doorheen. Want wanneer gaat het in?
Het gaat, denk voor het einde van maart in de eerste landen van start. En dan wordt het dan geleidelijk naar verschillende landen uitgerold. En dan ergens rond de zomer is het in de hele wereld het geval.
Maar vind je het nou slim dat ze dit zo bekend maken?
Ja, wel opvallend. Ze zijn natuurlijk wel gewoon nummer 1. Dus dat is makkelijker om zoiets te doen. Dus zij kunnen het ook wel leiden als het tijdelijk een korte afname is. Ze hebben dat ook getest al. Hè? Dus ze hebben dit in 5 Latijns-Amerikaanse landen al een half jaar getest. En daarvan zei de topman laatst... Ja, we zien ook wel mensen die definitief zijn afgehaakt. Maar er komen er meer voor terug. Het totaal aantal abonnementen... waarvoor betaald wordt, is volgens hem hoger. Kijk, als dat niet was geweest, was die proef gestopt. En jongens, bekijk het maar. We gaan gewoon zo door. Dus kennelijk denken zij op basis daarvan dat dit gaat werken. Dat
meer
het gewoon...
geld, ja.
Er moeten meer abonnees komen, zeggen zij. Want we willen blijven investeren in onze content en in de dienst. Sony gaat minder exemplaren van zijn nieuwe virtual reality bril PSVR 2 produceren. Omdat het aantal pre-orders zou tegenvallen... Sony denkt tot maart 2024 zo'n 1,5 miljoen VR-brillen te verschepen. Terwijl het eerst dacht dat het er 2 miljoen zouden kunnen zijn. De PSVR 2 is sinds november al te pre-orderen. En vanaf 22 februari is hij dan verkrijgbaar. Hij kost €600. De VR-headset is daarmee wel duurder dan de duurste versie van de PlayStation 5. Want die heb je er ook voor nodig. Dat zou je bijna vergeten. Want die kost iets van €450 tot €550.
Ja.
Een VR-bril voor €600.
Koop je.
Ja, ik vind het ook niet zo vreemd dat het niet storm loopt qua pre-orders.
Nee, het gaat natuurlijk niet goed met de VR-brillen. Ze worden alleen maar duurder en er zijn steeds minder mensen die ze willen hebben. Dat is een beetje de samenvatting van VR. En ja, die PlayStation. Ja, maar in principe had PlayStation tot nu toe de beste kaarten. Want het is een add-on. Van je apparaat wat je al hebt. Dus het is heel duidelijk waarvoor je het kan gebruiken. Dus echt, dat begrijp ik allemaal wel. En er komt een nieuwe Horizon VR game. Hè, dus er zullen veel mensen wel heel graag een keer willen spelen.
In totaal 30 games bij de lancering. Niet slecht.
Niet slecht. Zeker niet slecht. Nee. En Beat Saber, hè, komt nu ook naar de PlayStation 2. Dat is ook, maar ik denk wel dat je met de kabel verbonden moet blijven. Dus ik weet niet of het ideaal is. Nou goed. Maar,
vind je het niet toch een beetje... Het is wel een beetje gênant. Ze hebben... dat die VR-bril al begin 2021 aangekondigd. Ja. Ze hebben dus best wel de tijd gehad om mensen warm ervoor te maken. 2 jaar de tijd.
Ja, ja. 30 games is niet verkeerd hoor.
Nee, maar €600 is wel verkeerd, ja. Denk ik. En ja.
De Quest kost nu 400, 350?
Zoiets, ja, rond de 350.
Ja, want Meta, die Quest-brillen, veruit marktleider, 85% van de verkochte VR-brillen vorig jaar kwamen van Meta. Ja. Maar dat is niet zo heel gek natuurlijk.
Die nieuwe van Meta, die Pro van 1500, die gaat dat niet overnemen, denk ik, dat stokje.
Dat denk ik ook niet, nee. Nee, dus dat is een beetje de trend. Ze worden duurder, maar er zijn minder mensen die het willen. En,
ik vraag me toch ook af, weet je, ten aanzien van Apple, hè? Want we denken dat er in maart ook een aankondiging komt.
Van de Apple-bril al in maart, ja?
Ja, de allereerste aankondiging. Hè? En okay. Dan in de zomer nog iets meer over het platform. En dan komt die pas uiteindelijk eind van het jaar op de markt. Maar... Ja, daar zingen ook bedragen gaan doen de ronde van 3000.
$3000,
hè? Ja, dollar. Het kan ook maar eens gewoon de grootste zeepert van Apple worden ooit, hè?
Ja, maar bij games zie ik het nog wel gebeuren dat het toch wel
een plek gaat vinden. Eindelijk
op gang zal komen, dat het gameaanbod goed genoeg is. Maar dat is
waarom is er geen VR 2 Lite of van €150, weet je wel? Of waarom zetten ze nou zo hoog in? En waarom is het nou... Ik begrijp niet zo goed waarom er zoveel geld moet gaan. Ik snap dat je de kwaliteit hoog wil brengen. Maar waarom heb je niet de keuze om ook gewoon iets... Het is een add-on van je PlayStation. Die gaat het niet duurder maken dan je PlayStation zelf. Dat is toch gewoon gek? Ja. Nou ja, ik snap wel dat het wat minder besteld wordt dan verwacht.
Ik snap het ook. Ja. Deze vrijdag start de verkoop van de nieuwe HomePod. Apple slimme speaker is door Erwin in zijn video... al een reïncarnatie genoemd. Vanwege de gelijkenissen met het origineel. Dat in 2021 nog van de markt werd gehaald. Toch wel een vreemde move. Hè? Eerst was hij weg, komt hij weer terug. De overeenkomsten gaan zelfs zo ver dat ook de tweede generatie HomePod nog steeds kringen achterlaat op houten oppervlakte, zoals tafels. Ja, ook wel weer grappig, hè? Dat had jij dan nog niet getest?
Nee, verdomd. Nee, voor mij was Marcus Brownlee de eerste ermee. Maar dat was toen destijds bij die originele was dat wel een dingetje inderdaad. Ik heb wel in die zin ook bijvoorbeeld in mijn video stel ik natuurlijk de vraag van ja, heeft Apple nou zijn lessen geleerd van die eerste HomePod? Nou,
dit vlak niet.
Eigenlijk niet. Ja, het klinkt nog steeds fantastisch. Het geluid is waanzinnig, maar ja, Siri is nog steeds geen...
Zo, nee, Siri nee, is niet
trekt,
best.
Dus die trekt geen volle zalen nog steeds. Nee. En de prijs is eigenlijk nog steeds ook te duur. En hij geeft ook nog steeds kringen. Wel, iets andere kringen, maar goed, oké. Ja, nee, maar dat is toch wel... Ik weet het niet wat die... Ik weet niet hoe dat ding gaat lopen.
En duur, hè, weer. Maar ja, goed, ja, dat zeggen we elke podcast ondertussen wel. Misschien moeten we ons...
Hebben elk even een product, ongeveer.
Opnieuw kalibreren gewoon aan de nieuwe prijzen. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen.
Maar op zich wel goed dat die grote HomePod dan eindelijk ook in Nederland er
ja,
is.
Ja, dat is het, wel, de mini dat is het goede nieuws. Ja, ja, precies. Dat is het goede nieuws. En ja, en Bram, kijk, over dat geld. Kijk, als je bijvoorbeeld... ik gebruik zo'n stereo set... De originele dan trouwens, HomePod bij mijn televisie. En dat is wel tof met eARC. Dan kun je alle geluid via die speakers laten lopen.
Oh, een stereo set van twee HomePods. Ik dacht,
correct.
Ja, ik zat aan een stereo toren van vroeger te denken.
Nee. Een stereo set aan de HomePods, ja. Maar goed, bij Apple kost dat dus gewoon nu twee keer. Dus geen kwantumkorting, dat is gewoon €700. Hè? Terwijl er is wel best wel een aantrekkelijk alternatief met Sonos. Ja. Je hebt zelf notabene de Sonos One. Daar kun je ook een stereo set mee maken met een Sonos One SL erbij. Die is nog iets goedkoper zelfs. En dan ben je voor net iets meer dan €400 klaar. Dat scheelt nogal. En dat is, ja, die HomePods klinken... Ik heb ze vergeleken ook in de video. Ik mocht jouw Sonos lenen, dankjewel.
Ja.
Maar die, ja, hij klonk wel iets beter. Maar het is niet dat die Sonos slecht klinkt, hè. Dus,
Nee, ja.
Als je die video nog niet hebt bekeken, ga hem vooral kijken. Het blijft leuk om te zien natuurlijk. Erwin's huis in actie. Altijd goed. We nemen natuurlijk geen afscheid voor onze wekelijkse tips te bespreken. Erwin, we beginnen bij jou.
Ja, het is al een keer aan bod gekomen hoor in de podcast. Die editie waarin we vooruitkijken. Toen wees ik vooruit naar de serie The Last of Us op HBO Max. Nou, die is natuurlijk inmiddels gestart. Of nee, sterker, die was toen ook al gestart. Allereerst. Nou, anyway. Maar ik wil er eigenlijk nog eens een keer op wijzen. Want als je die serie nog niet volgt, op HBO Max dus... Ja, dan moet je dat echt zo snel mogelijk doen. Het is niet alleen de beste gameverfilming ooit, of in ieder geval van de recente geschiedenis. Het is echt een hele goede serie. Hè, de aflevering 3, die is afgelopen maandag uitgezonden. Dat is gewoon echt een pareltje. Ja, echt. Ja, echt. Ja, echt
Want fantastisch. In verhaaltelling of in hoe het eruit ziet?
Ja, alles. Maar in dit geval specifiek met gastrollen van Nick Offerman. Van Parks and Recreation. Die man met die hele mannelijke stem. En met Murray Bartlett. Nou, die kennen we dan waarschijnlijk weer als de gestreste drugsgebruikende hotelmanager uit The White Lotus. Seizoen 1. En die twee vertolken de rollen van Bill en Frank uit het spel. En wel opvallend hoor, want het is trouwens ook een van de momenten... ik denk de aflevering die het meest afwijkt van de game verhaallijn. Want,
tot nu toe, ja.
Of sowieso tot nu toe, maar... Want die Frank, die maken eigenlijk helemaal amper mee in het spel. En Bill eigenlijk alleen een beetje soort aan het einde van zijn leven. Maar je ziet hier de hele backstory van dat koppel... En dat is zo voortreffelijk gedaan, jongen. Het is echt, echt goed. Echt,
en voor mij als
man-tears had ik.
En dus ook als je de game, ook als je de game niet hebt gespeeld, of juist als je de game niet hebt gespeeld.
Voor beide. Ik bedoel, het is wat ik al zei. Het is echt ook gewoon echt toptelevisie.
Ja,
en het is leuk voor de gamers, want hier in deze aflevering wijkt de serie heel erg af van de game, of vult het eigenlijk een hoofdstuk in. Ja. En dat het is ook op een manier gedaan dat zij ook helemaal niet in die gamevorm kunnen doen. Het is echt voortreffelijk. Dus The Last of Us, HBO Max, als je nog niet kijkt.
En hoe hoog is het zombiegehalte?
Nou, het is geen Walking Dead hoor.
Oké.
Valt nog
mee. Oké, ik ga eraan beginnen.
Ja, dat vond ik ook niks, maar het is nog te doen. Ik ben tot aflevering 3 ook nog aan boord.
Oké.
Binnenkort zullen jullie wel horen als ik ook ben afgehaakt. Dat gebeurt als er te veel zombies zijn. Bram, heb jij ook nog een tip?
Een kleintje. Ik heb hem wel eens eerder getipt hier met de podcast Heavyweight. Dat is een podcast van de Gimlet Studio, nu onderdeel van Spotify. Die ben ik een tijdje kwijtgeraakt, omdat ze exclusief naar Spotify gingen. En dan zit ik in mijn pocketcast te kijken en dan zie je daar gewoon niks meer gebeuren. En op een gegeven moment dacht ik, hoezo maken ze niks meer? Maar dan was ik gewoon vergeten dat het nu... Spotify exclusive is. Dat is ook wel waarom zit er niet elke keer gewoon een teaser op die andere apps, dat je daar naartoe moet of zo. Dat vind ik echt heel, heel raar. Maar goed, ik ben er weer aan begonnen en ik hou zo erg van die vertelstijl. Het zijn mensen komen met een grote persoonlijke kweeste over een laatste er een aflevering over een iemand had een was op zoek naar de foto van zijn eerste date die hij in Jeruzalem had gemaakt van een vrouw die daar toevallig was. En hij had dan weer een relatie met zijn vader. En het was gewoon één grote puzzelzoektocht. Maar dat zijn altijd heel veel mooie persoonlijke verhalen. En dan vinden ze uiteindelijk wel of niet die foto. En het maakt het wel of niet uit. Het is heerlijke slow listening podcast. Gewoon een human interest-achtige verhalen met een hele grappige verteller. Dus de podcast Heavyweight.
Ja, dankjewel. Maar mijn eigen tip ontstond eigenlijk terwijl ik aan het kijken was naar de film die ook voor de Oscars is genomineerd. The Banshees of Inisherin. Dat is niet mijn tip, maar daar zat ik naar te kijken. Dat is een film die speelt zich af in de jaren 20 op een Iers eiland. Met allemaal best wel aparte mensen. En andere tijd natuurlijk. Hele tijd ver voor internet.
Waar kijken die trouwens dan?
Ja, dat wil ik eigenlijk eventjes niet vertellen. Oh. In de bioscoop.
Oei,
oh, wat zijn je toch scherp, hè? Oh. Dus dat we naar te kijken, toen schoot ineens binnen Ierland. En dat is al analoog natuurlijk destijds. Oh ja, wacht, ik ben vergeten in de podcast dit als tip te noemen. Ik heb een tijd geleden las ik een boek geschreven door een Ier. Die woont daar ook langs de kust. Zonder technologie. Dat is Mark Boyle. Die woont helemaal zonder technologie. En dan denk je, er zijn wel meer off-grid mensen.
Ook geen stroom.
Nee, hij heeft ook geen zonnepanelen.
Wauw.
Hij heeft ook geen stromend water. Hij heeft wel een bron waar hij water kan halen. En zijn eigen huis gebouwd.
En vuur dus.
Nee, daar woont hij gewoon. Daar woont hij gewoon. Hij heeft er een boek over. Hij heeft er ook een boek over geschreven.
Hij heeft vuur. Geen huur.
Geen vuur.
Ja, wel vuur. Houthakken. Ja, precies. Dat wel. En that's it.
En wasmachine?
Nee.
Gaat ook niet naar de wasser. Ja, hij maakt ook niet van externe technologie gebruik. Dat hij naar wassen.
Nee. Precies. Dus dat gaat wel even wat verder dan alleen.
Hoe heeft hij dit geschreven dan? Dit boek? Papier?
Precies, daar komt hij. Okay. Daarom is het ook zo'n mooi verhaal.
Met poep op wc-papier.
Hij heeft het geschreven met pen en papier. Dus ook niet met een typemachine. En dat heeft dus iemand wel bij een uitgever over moeten typen in de computer. En dat heeft hem dus ook heel lang geduurd. Dus dat maakt het lezen van dat boek ook extra leuk, als je weet dat hij het allemaal heeft moeten uitschrijven. En deze man is natuurlijk wel een fenomeen. Die kennen jullie misschien niet, Mark Boyle. Maar hij is ooit wel in het nieuws geweest, 10 jaar terug, omdat hij 3 jaar lang zonder geld had geleefd. En hij heeft nog steeds bijna geen rekening, maar dat snap je nu. Als je ziet, hij zegt, ik heb geen rekeningen. Ja, hij heeft ook geen inkomsten nodig, want verbouwt natuurlijk alles zelf en dergelijke.
Oh, ja.
Ja, maar wel apart. In deze tijden heb je dus een man, hij leeft zonder technologie, geen rekeningen. En ja, prima.
Is dat boek ook gratis dan?
Dat boek is niet gratis. Dus eens in de zoveel tijd zal hij toch een brief krijgen. Dat met een afschrift van je hebt toch geld verdiend, moneyless man. Dat is namelijk de vorige keer ook gebeurd met hem. Kijk, heel vaak van dit soort projecten denkt iemand, oh ja, ik ga even zonder internet leven, schrijf daar een boek over. Dat vinden mensen misschien interessant hoe dat is. Nee, Mark Boyle leeft echt al heel lang zo. En hij zegt ook, ja, ik blijf gewoon zo leven. Maakt me niet uit. Je kan hem ook niet interviewen, want je moet hem een brief sturen.
En hebben we nog een les? Is er nog een les uit de, want dit kan, dat is fijn voor hem, maar heb ik er nog iets aan?
Hij vindt het fantastisch, bevalt hem heel erg goed. Hij mist ook bijna niks, behalve die wasmachine waar hij het over had. Hm. Die wel, maar alle andere dingen schijnt hij prima zonder technologie te kunnen doen, anno 2023. Ja, heel verfrissend, vond het wel een hele andere kijk.
En hoe moeten ze kinderen dan op TikTok, Tony?
Nou, hij heeft dus geen kinderen.
Oh, die heeft Tony?
Nee, dat is natuurlijk wel technologie. Ja.
Het boek heet The Way Home. Is even iets heel anders voor deze tech-podcast, maar wel leuk.
Ik zal het op het eiland gaan lezen zometeen.
Het wordt dus extra leuk als je ook de Banshees of Inisherin, fantastische film, heel raar soort humor, ook uit
in
Ierland,
de bioscoop gaat kijken.
Ja, met die Ierse mensen, als je die ook gaat kijken en dan dat boek leest. Ja.
Ik had trouwens even een tip, vorige week was ook leuk. Die ben ik nu aan het luisteren, The Agent.
The Agent?
Ja, dat is leuk. Man.
Ja,
spion, een echte spion.
Als je wil weten wat het was, moet je de aflevering van vorige week luisteren. Ja,
of check de show notes, staat de link in.
Heel goed. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Feedback, vragen, mag allemaal op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze vele social kanalen. Tot volgende week.
Later.
Bye.